Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Ja, en een hele goede dag, daar zijn we dan weer. Mike, Valentijn, welkom. Valentijn, ik wil je eerst feliciteren.
Nou, vertel maar. Ik kan me niet voorstellen dat je mij ergens...
Is dit de chit-chat? Mee...
Ja, dit is de chit-chat. Zoals we altijd aan het begin van de podcast chit-chat. Nergens over moeten praten.
Rolof hebben.
Maar dat doen we. Wij praten sowieso helemaal nergens over. Dus wat dat betreft zitten we goed. Maar jij bent genomineerd voor de televisiering online videoserie.
Ja, dat heb ik live in de uitzending van Koffie Met heb ik dat gehoord. Ja. Van Joey Dekker.
Is dit een longlist of een shortlist?
Ja, nou, het is let op. Er zijn er 80...
Kan je ook zeggen,
80. En daarbij zit ook Madelon Navigeert. Vlog Paardentraan TV. Misdaad en make-up. Reageren op brugklassen. En baas in eigen sportbroekje. En Sas heeft de SOA. Is dat echt zo?
Baas in eigen sportbroekje. Wat is dat voor een pornografische videoserie?
Daar zit jij dus tussen.
Oh, daar ga ik even luisteren. Ja. Nee, maar... Als ik dit zo hoor, dan de gedoodverfde kampioen.
Ja, schande als je de halve finale gaat.
Televisier is Avrotros, dus die komen nooit bij de commerciële uit, man.
Nee?
Nee, tuurlijk. Dus je weet hoe het werkt.
Baas in eigen broekje zal we gaan winnen. Ja.
Vandaag die is wel een beetje ervaren.
Vandaag Insight heeft hem ooit gewonnen, toch? Dus het ligt aan je campagne.
Moeten wij nou in deze podcast dan campagne gaan voeren voor Koffie Met?
Maar waarom staan wij er zelf eigenlijk niet bij?
Met kick-off?
Ja.
Niet goed genoeg, denk ik.
Of is het allemaal televisiezenders die...
Nee, wij zouden daar in theorie ook... Maar ja, wij zijn dan weer van de Telegraaf. Hè? Dan word je überhaupt nergens voor genomineerd. Ja. Nou ja, goed. Of het is gewoon niet goed genoeg. Jut en Juul competitie, jongens. Er is veel over gezegd en geschreven voorafgaand aan de kwartfinale. Maar het waren vermakelijke potjes.
Nou, vooral Feyenoord was vermakelijk. PSV was niet zoveel, niet zoveel aan. Maar
overeind gebleven.
Ja, geweldige bal van Joey Veerman. Had Kutsen moeten afmaken. Had hij zijn geld een keertje terug kunnen verdienen. Maar deed hij niet. En PSV had natuurlijk een penalty moeten hebben met Gakpo. Ja. Geen VAR. Maar ja, als je op dat niveau zit, dan weet je dat je geen VAR...
Wat vind je daar eigenlijk van? Want Feyenoord had natuurlijk ook die tegengoal die dan buitenspel was. Ja, denk
het heeft
ik,
natuurlijk allemaal met de financiën te maken. Maar oud betaald voetbalscheidsrechter Jan Keizer zei altijd... je krijgt scheidsrechters op het niveau waarop je voetbalt. Ja, en dat is heel lullig gezegd. Maar de Conference League... Ja, de UEFA vindt het niet waard om daar een VAR bij te zetten.
Nee, maar ja, goed in de kwart.
Ja, die scheidsrechter was niet slecht hoor. Die Turk die bij Feyenoord. Bij die wedstrijd was ik dan. Mm-hmm. Die vond ik niet slecht. Nee. Niet slecht fluiten. Ja, die Tsjech of Slowaak.
Roemeen? Nou, ik weet niet eens wat het was. Maar...
Producer Hein die zoekt het nog, die zoekt het nog even op.
Bij Roemeen toch?
Tsjech of een Slowaak, volgens mij. Maar die was wat minder.
Oké.
Het was ook zo'n gekke actie. Want het is gewoon een halve voetveeg.
Ja hij gleed uit, hè, die jongen.
Ja, maar hij stond er ook met zijn neus bovenop, die scheidsrechter. Ja. Ja, en daar is PSV natuurlijk wel echt bestolen.
Wat ik wel heel... de reactie na afloop van Gakpo. Heel gereserveerd. Heel netjes. Echt een aanvoerder. Die aangaf dat hij dacht dat het natuurlijk wel een kaart was. Maar absoluut niet vanuit de frustratie. Mm-hmm. Vond ik echt grote klasse. Als ik dat afzet tegen hoe Pusic tekeer ging. Maar ook Arne Slot. Die stond te beuken op die dugout. En dan denk ik, maar geef even het voorbeeld. Die ploeg was gewoon de weg kwijt, Feyenoord. En hij stond raar te doen. En tegen de vierde man. En tegen de grensrechter. Die Pusic in de rust.
Beetje opgefokt sfeertje.
Totale opgefokte sfeer. Ja. Echt waar. Het leek gewoon echt nergens op. Maar dat straalt wel af ook op je team. En wat Pusic doet, straalt af op je hele club. Ja, die moeten ze gewoon echt aanpakken. Want het sloeg gewoon helemaal nergens op. En ja, hij probeerde mensen uit elkaar te houden. Nou, hij kwam geloof ik van 40 meter aangerend. Als een idioot. En hij gaf zijn gozer een zwieper.
Maar wat is aanpakken? Wat moet je dan doen als club?
Aanpakken. Nou, hij wordt nu natuurlijk al geschorst. Maar geef hem maar een boete. En de volgende keer...
Ja, tolereren we gewoon niet dit gedrag.
Nee,
Nee, maar ook Arne Slot die stond als een gek op zijn dugout te rammen. En dan denk ik van, wat is dat nou voor gekkigheid?
Ja, maar producer Hein, jij was bij die wedstrijd. Nou, jij was er natuurlijk ook, maar producer Hein zat ook tussen de supporters. En die jij vertelde al, het was een redelijk fel sfeertje.
Ja, nee, dat was het
toch
ook.
Weer Europees, kwartfinale, druk erop.
Het was opgefokt, op een of andere manier. En in de rust zat ik bij Peter Houtman. Toen kwam iemand aanlopen die zegt, nou Peter, hou de boel een beetje rustig. Want er is een sfeertje aan het ontstaan. En dat was ook wel zo, maar uiteindelijk... Uiteindelijk kwam het natuurlijk goed door die 3-2.
Ja.
En toen was iedereen natuurlijk helemaal in de gloria. Maar in de 94e minuut was het ineens doodstil.
Ja. Ja,
en toen kon eigenlijk niemand meer wat doen, want toen was het afgelopen. Nee. Moest je naar huis.
Maar jij denkt dat Feyenoord, hadden we in de video over, het uit wel gaat halen, omdat er dan meer ruimtes vallen. Ze hebben natuurlijk vaker uit goede uitslagen geboekt. PSV...
Als ze met 11 man blijven staan. Hè. De vorige keer pakte Guus Til daar rood. Toen pakten ze ten nauwe nood nog een punt. Maar nog even op Arne Slot terug te komen. Ja, daar vroegen mensen zich op social media al af of hij heel graag naar Atletico Madrid wilde.
Ja.
Maar sommige trainers staat het wel. En Arne Slot, als je ziet hoe rustig hij altijd is op persconferenties. Ja, dit is zo'n toneelstuk. Dit staat hem gewoon niet.
Nee. Dat is duidelijk.
Ik had net Wim Kieft ook aan de lijn. Die zei precies hetzelfde wat Mike nu zegt. Dat hoort niet bij hem. Wees rustig, doe normaal. Blijf observeren, analyseren. De juiste beslissingen nemen.
Ja, want zelfs na de klassieker was hij ook heel rustig. Hè? Ja. Ondanks alles wat er gebeurde voor zijn duck-out.
Ja. Maar kijk, het is natuurlijk iedere keer dat gezeur met die scheidsrechters. Hij voelt zich natuurlijk iedere keer genomen door die scheidsrechters. En die scheidsrechterlijke dwalingen. Daar gaat het natuurlijk voornamelijk om. En inderdaad, dit was volgens mij ook gewoon hinderlijk buitenspel. Want anders schiet hij trouw naar de enige bal die hij goed raakte op die avond. Schiet hij het
stadion. Ja, vond je dat?
Ah, die was echt slecht.
Ja?
Toch maar. Nou, kijk, hoe heet dat, verdedigend stond hij wel vaak op de goede plaats. En wat je bij hem heel erg ziet, als hij moet verdedigen vanuit de omschakeling. Dus hij verovert de bal, dan moet hij direct inspelen. Dat kan die. Maar deze gasten, die Tsjechen, die hadden goed gezien. En die lieten hem gewoon helemaal vrij.
Ja.
En dan wist hij zich totaal geen raad mee. Hij wist geen raad met de tijd en met de ruimte niet.
Overigens, ja Mike, wat wou je zeggen?
Ik denk zelfs dat Trauner ook schuld heeft aan deze goal. Want... ook bij dit moment. Hij maakte niet eens aanstalten om die bal weg te schieten. Kijk, als je dat nog doet, dan denkt zo'n scheidsrechter misschien nog, hij wordt gehinderd. Maar hij stond alleen met zijn hand omhoog toen hij dacht van, hey, die bal ligt in het net. Maar dat was ook heel passief. Ik denk, als je dat duel aangaat en die bal probeert weg te schieten, dan staat die gozer in de weg. En dan denkt de Turkse scheidsrechter, hey, dit was hinderlijk.
Ja,
maar ook daar leek het nergens op.
Nee, ik zat even te zoeken naar een vraag die aan jou van ons werd gesteld. Marcelino, de slechtste keeper die Feyenoord ooit heeft gehad. Hij ging er meerdere keren in de fout tegen Ajax, Slavia Praag. Veel supporters maken zich grote zorgen over de rest van het seizoen.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, deze man die kost je al punten bij Ajax natuurlijk ook. Deze man heeft meer punten, heeft Ajax meer punten of Feyenoord meer punten gekost denk dan Drommel PSV.
Ja.
Als je alles bij elkaar optelt. Dat ging natuurlijk ook al mis bij de eerste wedstrijd in Praag met hem. Nou, bij Feyenoord Ajax of Ajax Feyenoord. En nu opnieuw. En hij stond, het leek wel of hij vliegtuig aan het binnenhalen was.
Achter de hand.
Dat is even één voordeel. Die keeper van Slavia, die was nog...
Die was nog slechter.
Nou, dat was ook wat. Ja. Ja. Maar hebben ze nog iemand achter de hand? Ze zijn
een of andere Roemeen van 1,97 meter. Maar hij is lang. Maar voor de rest schijnt hij ook heel weinig te kunnen. Nee.
Maar als je dan over Leicester PSV hebt. Ivan Kruzliak was de scheidsrechter. Kreeg Jurre Heijn het door. Een Slovaak. Maar Mavogo, die keept een prima pot.
Nou, daar hebben we het voor de podcast ook over gehad. Dat iedereen dit zou gaan roepen. Maar behalve een paar cornertjes geplukt. Wat heeft hij nou gedaan, Pim?
Ik zat eerlijk gezegd in de auto naar de radio te luisteren. Ja, en daar waren ze lyrisch over de Fogo. Dus ik neem dat dan mee.
Wie was de commentaar?
En die Houtkamp was het volgens mij toch? En die zei dat... En Arman Asfaroglu, denk ik. En die zeiden dat Mavogo met enorme allure en zekerheid de bal uit de lucht plukte. Dus ik denk van, dat is toch knap.
Maar ik kan me dat momentje tegen AZ thuis nog herinneren. Dat was de eerste wedstrijd dat Drommel werd geslachtofferd. En toen wisten ze niet hoe snel ze terug moesten draaien. Omdat
Schmid wist dat niet, hoe snel hij terug moest draaien. En heel PSV, want dat had natuurlijk een hele andere reden. Dat was niet specifiek de fout van Mavogo. Maar dat was natuurlijk meer
de restwaarde van
onze vriend Drommel.
Ja, maar het is wel verdrietig dat dus Feyenoord heeft een slechte keeper. Ajax, als Bijlo erin is. Ajax loopt natuurlijk, heeft een moeizaam keeperseizoen. PSV is een groot drama.
Ja.
Het is
in heel Nederland wat dat betreft huilen met de pet op.
Ja, en indirect komt het ook bij het Nederlands elftal terecht. Want niemand weet of die vlekken een bal kan stoppen.
Nee.
Die heeft nog geen bal op doel gehad.
Nee.
Dus welke keeper staat erop? in de komende maanden?
Die gozer van Go Ahead. Die stond op. Die was wel heel zelfverzekerd na die wedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij was ook heel lang en die stond er wel heel relaxed bij. Maar dat is natuurlijk ook wel lekker als je natuurlijk twee keren die IJsselderby hebt gewonnen.
Ja.
Weet je wat een goede keeper is? Die keeper van NAC.
Oh, daar wordt ook om gelachen. Ja,
die is 1,65.
Oh, die is 1,65. Een beetje Nicolai.
Olij is een goede keeper. Ja. Vind ik echt.
Hey, jongens, we gaan zo natuurlijk uitgebreid doorpraten. Want er is heel veel voetbalnieuws te bespreken. Maar eerste stellingen. Schandalig dat de Conference League geen VAR heeft. Vinden jullie het echt schandalig?
Nee hoor.
Oneens?
Oneens.
Feyenoord en PSV liggen volgende week uit Europa.
Oneens.
Oneens.
Als Ten Hag vertrekt, moet Ajax er alles aan doen om Peter Bos te halen.
Oneens.
Eens.
Mevogo die blijft de eerste doelman bij PSV.
Eens.
Eens.
PSV had Frezer moeten inlijven als coach. Was beter geweest.
Oneens.
Eens.
En Guardiola was een betere opvolger geweest van Gaal dan Koeman.
Eens.
Oneens.
En Feyenoord haalt Danilo.
Eens.
Oneens.
Nou, want dat zag ik voorbij komen. Ja, en ik dacht, vraag het toch maar even. Nou, was ook in de
Feyenoord transfermarkt meestal erg goed ingevoerd. Meld dat.
Ja.
Ja, het zou zoveel zeggen over de ambities van Feyenoord. Ajax heeft als eerste spits Haller, spits van 22,5 miljoen. Daarachter komt Brobbey, die ze voor heel veel geld nu definitief willen overnemen van Leipzig.
Okay.
Dan zet Ajax nog liever Tadić in de spits dan dat ze Danilo daar neerzetten. Dus in feite is hij gewoon vierde spits. Kijk, als dat de ambities van Feyenoord zijn, dan moeten ze hem onmiddellijk halen. Ze kunnen hem gratis halen. Dus dat is niet heel veel geld, sterker nog, dat is helemaal niks. Dus dat zou een overweging kunnen zijn. Maar het feit dat hij het bij Twente goed heeft gedaan, dat heeft hij voor de winterstop heel goed gedaan. En daarna was het ook al een stuk minder. Mm-hmm. Wel 17 keer gescoord in 34 wedstrijden. Maar deze jongen gaat Feyenoord echt niet heel veel verder brengen.
Beetje Garisteas vibes, hè?
Ja.
Krijg je dan?
Ja, moet je echt nooit doen. Net wat Mike zegt, het geeft je ambitieniveau aan. Kijk, dan moet je die Strand Larsen, als ze die kunnen halen, die vind ik veel beter. En daar zit veel meer ontwikkeling nog in. Die wordt iedere wedstrijd beter. En die speelt natuurlijk ook vaker. Maar Danilo, wat Mike zegt, de eerste half jaar bij Twente ging goed. En daarna kende iedereen hem. En man heeft ook geen specifieke kwaliteiten.
Doelgericht.
Dus, oh ja?
Nou ja, scoort vrij makkelijk toch, in principe?
Ja. Ja.
Alleen niet bij Ajax.
Nee. Overigens, als je naar Feyenoord kijkt nog even. Hè, want Strand Larsen is dan een speler die ze graag zou willen halen. Als je dat team nu pakt.
Ik begrijp ook wel dat ze Dessers, dat ze daar geen 4 miljoen. Als je Strand Larsen voor 4 miljoen kan ophalen, moet je dat altijd doen.
Dat is de belangrijkste positie waar Feyenoord zich nu op moet versterken.
Ja.
Een spits.
Ja. Ja, als Bijlo fit blijft, wel. Ja. Want dat is natuurlijk ook een probleem.
Ja.
Die keeperspost.
Ja, PSV overigens weer, om daar nog heel veel op terug te pakken. Aan het eind van de wedstrijd zet ze volgens mij, wat ik op de radio hoorde, Gakpo nog in de punt. Klopt. Dat is dan toch ook wel weer opvallend op het laatst. Want dat schijnt niet echt te werken, toch? Daar zijn ze nu al wel uit bij.
Nee, die ene keer dat het niet werkte, toen scoorde hij wel een geweldige goal met zijn hoofd. Van aanleiding van een voorzet. Maar ja, wat ik ervan begreep, vond Van Gaal, die wilde ook daar wel eens zien in het systeem van het Nederlands elftal.
Okay.
Die denkt ook wel dat hij een van die twee spitsen kan zijn.
Ja, boeiend. Oh, trouwens, ik vlieg een beetje alle kanten op, maar het schiet zo door mijn hoofd. Want Danjuma wil ik toch even beetpakken. Nu je Van Gaal noemt, die weer een belangrijke goal maakt in de Champions League. Enorm goed Champions League seizoen draait.
Ja. Je vergeet James Last, maar maakt niet uit.
Weet je, Hein, we gooien alles door elkaar. We gooien gewoon James Last. En we gaan even naar het buiten. Dat gaan we daarna naar al dat andere nieuws. Is toch leuk, hè? Een beetje verrassing voor de kijker.
Kijken.
Luisteraar. Zien.
Gaan we dan ook nog een podcast maken dat je kan kijken?
Je zit niet bij 1 en 2.
Nee, Ellie, wat vind jij van Danjuma? Nee, dat is in geloof ik wel de bedoeling dat we straks weer in beeld zijn. Want daar is wel behoefte aan door de luisteraar en kijker. Ja.
Ellie vond wel dat het heel erg aan de hand liep bij Feyenoord Slavia.
Ja, is dat zo?
Ja.
Ja. Oké, ik zei nog tegen Ellie, ik zat in de voorbereiding. Ik zeg, kunnen we het voetbal niet even op de grote schermen laten zien? Maar ze kijkt alleen Ajax op de grote schermen.
Maar vanavond moet je weer, Ellie.
Ja, maar vanavond is goed, toch? Op vrijdag.
Maar gisteren ook al geweest.
Gisteren ook, de hele week. Maar vanavond is rustig, want dan is er en geen politiek en geen voetbal. Dus dan kan ik me even focussen op de 112 incidenten in Den Landen. Of nog ergens een McDonald's wordt overvallen of zo.
Wat zal je geld verdienen, man.
Ah, het kan niet op, Mike. Ja, het kan er niet
dan
op.
Een keer op kibbeling.
Laten we maar niet over elkaar snabbels hebben in ieder geval. Maar Danjuma, basisspeler van Oranje, als hij zo doorgaat.
Nou, blijkbaar niet, want hij heeft geen enkele kans gekregen. Afgelopen twee wedstrijden tegen Denemarken en Duitsland. En dat waren wel twee wedstrijden waar het Nederlands elftal ging experimenteren met het nieuwe systeem. Met natuurlijk de sterkste bezetting. Nou, daar hoorde hij blijkbaar dan niet bij. Maar hij laat het wel zien op het hoogste niveau.
Ja, 6 doelpunten in 9 wedstrijden in de Champions League.
Het zal Bergwijn wel aan het denken zitten. Want het WK is natuurlijk pas in november. Ja, Bergwijn moet niet op die bank bij Tottenham Hotspur blijven zitten. Die moet echt aan het voetballen toekomen. Want anders is die keuze voor Louis van Gaal natuurlijk niet meer te verantwoorden. Er staat wel tegenover dat hij het Nederlands elftal presteert als een malle. Maar ja, Louis van Gaal is wel heel erg van niet spelen bij je club. Is niet spelen bij Oranje, althans.
Dat was
daar
die.
Is hij wel een beetje vanaf, daar ja, is hij vanaf ja. gestapt. Maar helemaal niet spelen. En Danjuma die zo presteert bij zijn club.
Ja, maar als je iedere week scoort, Mike, dan sta je erin. Al kom je nooit trainen, al speel je nooit.
Het was een makkelijke goal in ieder geval van Danjuma, ja. Dat dan ook alweer. Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, want Memphis Depay is toch, zeker onder Koeman, was dat de onbetwiste aanvalsleider van het Nederlands elftal.
Die gaat er niet uit, want dat is ook een van de leidende figuren in de groep. Mm. Dus als je echt een bonje wil hebben in een groep, dan moet je of Van Dijk eruit halen of... Depay.
Ja.
Nou, hij doet het nu natuurlijk al met Wijnaldum, wat ook een van de leidende figuren is. Dus ja, ja. Daar moet je er niet te veel van uithalen, want dan dat werkt vaak wel een beetje contraproductief.
En als we dat buitenlandblok dan nog even meenemen, Barcelona, Frenkie tiki-taki, hè?
Nou, was een tiki-taki
goal, hè? Een beetje moeizaam, maar Frenkie de Jong kwam erin en in 5 minuten tijd had hij weer een weergaloze bijdrage.
Het mooie is dat hij nu ook het verschil weet te maken door de ene keer te kiezen voor direct spel, nu in de 16, direct spel. En andere keren dan komt hij opdrijven of dan heeft hij wat langer balbezit. En dat hoort natuurlijk niet echt bij dat spel, maar dat wisselt hij wel heel goed, goed af.
Dus Frenkie de Jong profiteert eigenlijk heel erg van Xavi als coach bij Barcelona, lijkt.
Als hij in de basis kan blijven staan, wel. Ja. Kijk, hij stond niet in de basis. Dat was op zich was dat wel opmerkelijk. Dat hij niet in de basis startte. Want ja, voor mij spelen ze zondag tegen Sporting Gijón. Of zo. Of een andere laag vlieger. Dat is geen wedstrijd waarvoor je Frenkie de Jong dan aan de kant houdt. En fysiek kan hij dat echt wel aan. 2 wedstrijden in 4 dagen.
Ja, het is wel mooi, want ik tease nu zo een beetje naar. Heel veel luisteraars zitten te wachten. Wanneer komt dat Ten Hag, dat grote Ten Hag nieuws? Hè? Wanneer gaat hij naar Manchester? Het gonst er al de hele week van in de media overal. Mike heeft er 100.000 volgers bij elke tweet die hij over Ten Hag stuurt.
Ja, en Mike heeft geen tweet gestuurd deze week.
Nee, daarom. Maar nog even over
de gespeeld uit.
Want er gaat
worden.
Appeltje eitje.
Levante.
Maar dan nog één dingetje daarvoor. Stefan de Vrij met die zaak tegen Zeg. De vraag was of hij wat geld zou kunnen terugwinnen. Ja. Maar het is ook 5 miljoen geworden. Hè, wat hij terug kan worden.
4,75. Maar dat is je bruggetje naar Ten Hag of niet?
Kom ik zo.
Want die heeft dezelfde zaak waarnemen.
Ook Zeg?
Ja.
Maar dat, had je dat verwacht? Dat hij uiteindelijk in het gelijk zou worden gesteld?
Nee, omdat met papieren en met ondertekenen. En ja, dan zou je denken van daar is geen enkele ruimte in. Gewoon puur de feiten die er liggen. Maar dat er is meer meegewogen dan alleen de feiten.
Ja.
Dus ja, dat is voor die zaakwaarnemers is dat een enorme riep uit hun lijf natuurlijk. Ja. Dus ik ben benieuwd.
Want ze hebben een hoger beroep aangekondigd en de vraag was eigenlijk, of hebben ze dat al aangekondigd? Weet ik eigenlijk niet. Nog niet. Maar nee, handelden ze voor Stefan de Vrij of namens Inter, geloof ik. Hè? Dat ze dat deden.
Daar hebben ze een commissie van 7,5 miljoen voor gekregen. Maar dat is waarschijnlijk voor belasting. En volgens mij is zo'n schadevergoeding wel netto. Dus dat kostte wel een hoop geld.
Ja. Zullen we dan nu maar even Ten Hag bespreken?
Ja, hopen dat Zeg ook niet voor Manchester United aan tafel zit. Dan kunnen we door.
Ja, want... ja, precies. Want dat... ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zat ook te kijken wanneer... Als Telesport het meldt, dan is het zo. Hè, dacht ik.
Dat maar, hoort wel zo te zijn.
Maar het ging overal rond.
Telesport had van Ronald Koeman. Ja.
Dat klopt, ja. Dat was, als eerste, ja. Dat hij Van Gaal gaat opvolgen.
Dat zeg jij natuurlijk bij Ellie Lust
Nee, dat heb ik wel voorbij zien. Okay. Op schoot is een beetje te
veel. Is er nou een keer bij je thuis gekomen?
Maar ze heeft me wel uitgenodigd om een keer naar haar toe te komen. Want ze heeft een wijnklimaatkast, hè, inderdaad. Om een keertje daar een drankje te komen drinken. En dan, goed, daar zou ik maar verder niet
schoon. Gewoon een koelkast, toch?
Ja, een wijnkoelkast. Maar Ten Hag, jongens. Ja, hoe zit dat nou?
Ja, ESPN die bracht het van de week als breaking. Het is bijna rond.
Ja, bijna dat, stond er ook nog, ja.
En dat is dan een hele tijd. En wat dat betreft is daar geen enkele verandering in gekomen deze week. En het is ook nog geen uitgemaakte zaak dat het rondkomt. Daar heeft het wel alle schijn van.
Mm-hmm.
En daar wordt door alle partijen ook wel op ingezet. Maar er volgt ook nog een gesprek met Ajax. En er zijn gewoon, en dat hebben we al meerdere keren gezegd, er zijn gewoon heel veel kapers op de kust. Erik ten Hag ligt gigantisch goed in de markt. En ja, als je het mij vraagt, dan zal Erik ten Hag zich niet heel veel van aantrekken. Maar ik denk dat Manchester United een hele domme keuze.
Oh ja? Van Gaal vindt dat ook. Maar het is toch een prachtclub om te trainen.
Schitterend, ja. En ook om heel snel afgebrand te
veel
raken.
Veel te winnen.
Ja.
Vind jij het ook een domme keuze?
Nou, kijk, ik weet dat Erik ten Hag, die wil gewoon dolgraag een keertje hoofdtrainer worden bij Bayern München. En dat kan nu niet komende zomer. Maar dat kan misschien wel over 2 of 3 jaar. En als hij nu naar Manchester United gaat en hij mislukt daar zoals de laatste 7 andere coaches in 8 jaar. Die hebben de boel ook niet op sleeptouw kunnen trekken of vlot kunnen trekken. Ja, dan denk je, waarom gaat Erik ten Hag het wel lukken? Hij zal zelf eigenwijs genoeg zijn om te denken dat het hem wel lukt. Maar dan kom je nooit meer bij Bayern München terecht. Als jij faalt bij Manchester United, dan zal Bayern München nooit meer voor jou
maar
komen.
Ik zit...
Terwijl als je kiest bijvoorbeeld voor een Duitse club, achter Bayern München, ja, kan je hooguit tweede worden. Dus in feite is dat veel makkelijker. En je ziet ook aan Nagelsmann, die is ook via Leipzig is die bij Bayern München gekomen. Ja. Kovac, via Frankfurt bij Bayern München gekomen. Dus Bayern München kijkt veel meer in de eigen omgeving dan dat ze iemand weghalen van...
Maar het is wel...
Het enige is, was eigenlijk Pep Guardiola.
Ja, maar je als een club als Manchester voorbij komt... Of het is toch een van de grootste clubs ter wereld.
Ja,
dan is het toch wel wat als je zegt van... Nou, die sla ik even op. Want ik ga liever via een tussenstapje naar Bayern. Dan weet je ook nooit hoe dat uitpakt natuurlijk.
Nee. Maar de kans is dan groter dat je... Want in Duitsland hoef je natuurlijk alleen maar tweede te worden.
Ja, maar goed. Peter Bosz heeft het ook niet gered bij Dortmund. Nee, Van Bommel heeft het ook niet gered bij Wolfsburg, dus in die zin.
Maar hij heeft natuurlijk wel kwaliteiten om het ergens wel te redden. En misschien ook wel bij Manchester United. Maar Manchester United is wel een hele moeilijke club.
Ja. Het is ook algemeen bekend dat ze heel erg in gesprek zijn. En dat er ook al over invulling van de staf wordt gesproken. Over transfermogelijkheden, over alles erop en eraan. Financieel is het natuurlijk geen enkel punt.
Nee.
Ten Hag was al gevuld voordat hij bij Ajax kwam. Want die komt uit een hele rijke familie.
Oh ja?
En heeft bij Ajax natuurlijk ook gewoon goed geboerd. Kijk, geld zal voor hem nooit een drijfveer zijn. Dus ja, er wordt nu gesproken over allerlei zaken. En de kans dat het rondkomt, ja, die is natuurlijk best aanwezig. Alleen nog niet. Kijk, het kan ook niet zo zijn, vind ik, dat Ten Hag van al zijn spelers eist dat ze de volledige focus op de kampioensrace hebben. En dat hij dan deze week opeens als nieuwe manager van Manchester United wordt gepresenteerd.
Maar de status is dus dat hij de eerste kandidaat is. Dat is dan wel zo, denk ik, of niet? Of is dat nog niet? Dat hij gewoon in gesprek is.
Volgens mij is er een bod gedaan. Ligt er een bod voor hem. Dus.
En hij heeft gewoon zichzelf. Hij is gewoon aan het kijken, aan het analyseren, aan het praten. Wat kan ik daar doen? Maar houdt de andere opties achter de hand.
Nou, hij is vooral heel veel eisen aan het neerleggen. Hij wil dat doen. Op zijn voorwaarden.
En wat is hem? Want je had het over Georges Ulte als assistent in de video.
Ja, dat. Kijk, ik heb eerder gehoord van als hij iemand meeneemt uit Nederland. Met wie die fijn heb samengewerkt, dat Georges Ulte zou zijn.
En wat zijn andere eisen? Denk jij?
Nou ja, dat heeft met aankoopbeleid te maken. Met zeggenschap over sommige spelers wel of niet. Uit het elftal mogen gooien. Gewoon de volkomen. Kijk, en dat heeft hij bij Utrecht gehad. En ook bij Ajax min of meer gehad. Bij Ajax weliswaar in de tandem met Mark Overmars. Maar daar had hij wel hele grote zeggenschap over het aan- en verkoopbeleid.
Ja.
Dat is niet altijd goed gegaan. Want als je ziet welke spelers hij bij Utrecht vandaan heeft gehaald. Ja, dan denk ik van Kleiber is een misser geweest. Labiat is een misser geweest. Promes is dan heel even goed geweest. Maar eigenlijk ook geen top aankoop.
Ras van Martin, of heet hij ook alweer?
Ras van Marien.
Maar daar heeft hij niet mee gewerkt.
Nee, maar die heeft hij wel voor zijn neus gezien in de Champions League. Maar kijk, hij heeft ook heel veel goede aankopen gedaan. Want Haller is natuurlijk in de Champions League een schot in de roos geweest. Mm. Alleen, dat wil hij bij United ook. En of hij dat voor elkaar krijgt, dat zal een van de punten zijn waar nog veel over gesproken moet worden.
Pas Chris, het type speler Cristiano Ronaldo in Ten Hag's visie op voetbal?
Ah, ik denk dat een van zijn eisen is dat hij Ronaldo die moet blijven.
Ja? Ja, zit je te lachen?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, die wil die meteen weg. Dus dat soort spelers. Ja.
Alleen dan komt er wel om de hoek kijken van dan is Manchester United misschien wel een commerciële club. Dat zij zeggen van die levert zoveel op. En die kan natuurlijk ook in het veld. Het is natuurlijk een van de weinige spelers.
Daar krijg je toch gedonder mee.
Maar het is een van de weinige spelers die gewoon leveren bij Manchester United nu, op dit moment.
Ja.
Het is natuurlijk ook geen toeval dat op het moment dat Ten Hag in verregaande onderhandeling is met United en zijn eisenpakket op tafel heeft gelegd, kwam opeens in beeld het bericht dat Tuchel toch ook in beeld kwam. Ja, dat United is ook niet gek. Die zeggen waarschijnlijk tot hier en niet verder. En die zijn ook op meerdere borden aan het schaken. Mocht het met Ten Hag om wat voor reden dan ook niet rondkomen, dat er toch doorgeschakeld kan worden. Waarbij ik nog steeds denk dat ze wel vol voor Ten Hag gaan. Maar ja, dat, het is geen uitgemaakte zaak dat het komt.
Nee, Bruno Fernandes heb je dan natuurlijk ook nog. Ja, die wel levert. Heb je ook graag in je selectie. Je kan natuurlijk wel lekker gaan bouwen en knutselen. Maar ja,
ja
het is ook
ja,
bij,
vind ik ook. Ja. Er liggen zeker kansen. Ja, dus, ja,
dat wordt wel vermakelijk als je natuurlijk daar naartoe gaat. Maar dat hij Jaap Stam mee zou nemen. Ik zag ze alles erbij komen.
Ja, je ziet allerlei, McLaren, ja, allerlei zaakwaarnemers van dat soort mensen. Die zijn natuurlijk aan het polsen van... is dat niet wat... Stam heeft daar natuurlijk gevoetbald, trainersachtergrond. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze die een balletje opgooien. Ja. En Steve McLaren precies hetzelfde.
Ja.
Ik hoorde van Persie, hoorde je. Hè?
Gaat dat inmiddels weer? Ferguson en Stam?
Ja, ja, al lang. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Dus wat dat betreft verwachten jullie geen ontwikkelingen. We nemen dit op vrijdagmiddag, zeggen we daar even bij. Dit weekend bijvoorbeeld rondom... Nee,
dat zou natuurlijk wel van beide kanten natuurlijk heel onverstandig zijn. Want United zit nog in de race voor Champions League volgend jaar. En Ajax zit in de race voor de titel in Nederland.
Ja. Maar Ten Hag heeft wel de vrijheid. Wat natuurlijk bij Arne Slot toen misging. Toen hij met Feyenoord in gesprek ging. Toen hij bij AZ zat. Hij heeft wel de vrijheid om dat soort gesprekken nu te voeren. En zich te oriënteren.
Ja, mits Ajax hem die vrijheid heeft gegeven. Want in feite... heeft hij die niet, omdat hij gewoon een doorlopend contract
heeft. Nee, maar Ajax heeft die heeft hem die vrijheid wel gegeven.
Ja,
dat hij gewoon kan praten overal. Maar het moet niet ten koste gaan van het werk wat hij doet bij Ajax zelf.
Nee,
boeiend. Twee weken geleden had je natuurlijk die Interlandweek. Ja, dan heb je 14 dagen en daar heb je ook 3 of 4 dagen van vrij. Nou, je hoeft maar 1 dag erheen te gaan.
Ja.
Om daar met elkaar overleg te voeren over volgend seizoen.
We gooien even een versnelling erbij, want er is zoveel voetbalnieuws. Ik zat aan Guardiola te denken, want ik las dat hij toch...
Guardiola Pep. Nee, tegen Kloppen dit weekend.
Ja, nou, ook dat. Maar met name Liverpool. Over de toekomst. Schitterend affiche.
Ja.
Maar
slechte,
over zijn
slechte kop morgen in de krant, zag ik staan.
Wat, klopt Guardiola zoiets?
Nee. Kan Pep kloppen?
Ja.
Oh God. Nee, ik kan kloppen. Pep kloppen. Was het, geloof ik.
Peppie en Kloppie. Die is ook goed, hè? Onthoud die maar voor maandag.
Nou, dit was de podcast. Ja.
Maar daar is beweging omheen. Brazilië valt als naam. Hij heeft al gezegd dat hij het Nederlands elftal leuk zou vinden, volgens mij. Ajax is je groot fan van.
Ja, maar de Ajax, dat is niet in vraag.
Maar waarom zou je niet gewoon toch een lijntje moeten uitwerpen naar zo iemand?
Nee, waarom? Er is al een coach.
Ja, maar als je een
Ajax. Maar Ajax, hij wil niet naar Ajax.
Oké.
Dan moet hij naar Cambuur uit op kunstgras.
En het Nederlands elftal heeft dus heel snel voor Koeman gekozen. Je hebt er al het een en ander over gezegd. Is het raar dat als er geen lijntje naar Guardiola is uitgeworpen in dat geval?
Dat zou ik wel heel raar vinden, ja.
Maar denk je dat het is uitgeworpen?
Nee, denk ik niet.
Nee.
Maar dat is misschien ook ingegeven door het feit dat Guardiola nog een jaar onder contract staat bij...
Ja, en hij staat onder contract. Hij heeft altijd gezegd dat hij met de hoofdprijs afscheid zou willen nemen. Dat is natuurlijk het winnen van de Champions League. Mm-hmm. Zover is het nog niet gekomen.
Nee.
Dan heeft hij alles gewonnen wat er te winnen valt bij Manchester City. Dus ja, je kan nu wel een visje uitgooien bij hem. Maar dan zal hij zeggen nee, dan moet je sowieso wachten tot de zomer. En volgens mij is het wel zo dat hij na de zomer, als hij alles gewonnen heeft, als hij de Champions League gewonnen zou hebben, dat hij vrij is om te gaan.
En dan wil hij misschien eerder een land gaan trainen.
En dan wil hij een land gaan trainen. Ja, daar zou het Nederlands elftal ook voor in aanmerking zijn gekomen. Maar nee, ja, veel heeft afgehangen van de directeur natuurlijk, Marianne Verleven van de KNVB. Die werd op een ochtend in januari werd ze wakker. En toen dacht ze van, ik moet Koeman halen.
Ja, maar goed, ook alweer ergens logisch. Want die deed het natuurlijk ook gewoon hartstikke goed bij het Nederlands elftal.
Ja, ja, er is op zich is het, maar alleen de volgorde van de zaken zijn wel verkeerd natuurlijk.
Ja.
Want eerst, normaal gesproken, doe je eerst een technisch directeur aanstellen. Want de directeur topvoetbal gaat weg, Nico-Jan Hoogma. En dan zoek je daar eerst een vervanger voor. En die gaat samen met de algemeen directeur op zoek naar een nieuwe bondscoach. Dat is de volgorde zoals die hoort.
Ja.
En nu wordt die nieuwe directeur topvoetbal, die opvolger van Nico-Jan Hoogma, die wordt geconfronteerd met een bestaande situatie tot 2026. Ja, wat heb je dan daar nog te zoeken als directeur topvoetbal?
Je schreef al chef lege doos.
Ja.
Ja.
Maar ja, gelukkig is Marianne van Leeuwen wakker geworden met de gedachte, ik ga Koeman aanstellen. Stel je voor dat ze wakker wordt en denkt, ik ga George Ulte aanstellen als bondscoach. Dan kan ook zo gebeuren.
Nou ja, of Peter Bos, hè, want op die vraag, nou, die zit natuurlijk ook nog vast bij Olympique Lyon, gelijk gespeeld geloof ik. Hè,
ja, uit bij West Ham.
Jij zei nee op de vraag of Ajax een lijntje of hem moest proberen te halen als Ten Hag vertrekt. Jij zei ja. Waarom zei jij nee eigenlijk?
Nee, nou, ik, omdat ik eerlijk gezegd niet weet wie je zou moeten halen. Maar ik dacht eerder aan Slot. Alhoewel, ja, die maakt zich volstrekt belachelijk als hij het zou doen. Ja. Dus, en dan zou, ja, Bos zou op zich ook wel goed zijn. Maar ze liggen alle twee vast. Dus, en stel je voor dat Bos de Europa League wint met Lyon, wat tot de mogelijkheden behoort. Dan denk ik niet dat Lyon hem laat gaan.
Wie zou dan een goede optie zijn?
Ja, ik heb van de week wel wat namen voorbij horen komen. Maar ik weet niet of dat een goede optie zijn.
Maar waar, Mike? Waar heb jij die namen voorbij
horen? Welke namen?
Waar?
Nooit te snel in je kaart laten kijken. Dan kan ik misschien ook met een breking.
Patrick Kluivert.
Het is bijna rond. Die heb ik ook voorbij horen komen. Maar er is volgens mij geen sprake van.
Het zou ook heel raar zijn, toch?
Zo. Ja, dat kan echt niet.
Heeft hij de papieren eigenlijk?
Ja, zeker.
Okay. Hij heeft wel de papieren, ja.
Maar dat zal nog een hele lastige opgave worden. Maar ik zei volgens mij eens op de stelling dat ze moeten proberen om Peter Bos te halen. Ik denk als je in gesprek met Lyon gaat, dat je hem daar kunt weghalen. Want Lyon zal niet heel erg blij zijn met dit seizoen. Ze zitten weliswaar bij de laatste 8 in de Europa League. Maar in de competitie gaat het natuurlijk niet goed.
Nee.
Ik denk dat hij wel een hele goede trainer voor Ajax zou zijn.
Oké, nou dat wordt
allemaal. Weet je wat heel goed is? Ze moeten gewoon Erik ten Hag gewoon een topaanbieding doen.
Ja, maar
vijf jaar erbij.
Maar zou het verstandig zijn om hem weer helemaal opnieuw te laten bouwen aan een team? Want het team elftal valt natuurlijk redelijk uit elkaar. Dus kan ook zeggen, een nieuwe fase, et cetera.
Ja, coach. Maar de vorige keer heeft hij dat natuurlijk wel heel snel op een hele goede manier gedaan. Dit is eigenlijk zijn tweede team wat hij heeft neergezet.
Na de Jong en de Licht en zo. Die fase.
Ik ga het hem morgen vragen. Maar ik denk dat hij, zeker nu met de blessure van Anthony, dat er, als hij zou willen blijven, dat er wel heel veel stevige gesprekken gevoerd moeten worden. Want ik denk dat hij zich steeds bozer maakt over het feit dat, nou, niet eens zozeer dat Bergwijn niet is gekomen. Die wil hij heel graag. En nu blijkt ook waarom. Maar er is hem toegezegd dat Neres pas zou vertrekken op het moment dat er een goede vervanging zou zijn gehaald. Nou ja, dat is gewoon niet gebeurd.
Nee.
Dus ik denk dat hij toch wel wat dingetjes heeft recht te strijken. En ik denk dat hij zichzelf al heeft neergelegd bij een vertrek.
Oké.
Die kunnen ze even.
En die kunnen ze oppikken natuurlijk.
Ja, maar daar is geen sprake van.
Nee, want die voetbalt nu niet, maar dat laten ze liggen. Dus Iataren kan dan misschien wat meer minuten gaan maken straks op de rechtsbuitenplek.
Ik denk die zal zeker bij de selectie komen binnenkort, denk ik.
Het zou natuurlijk ideaal zijn, Sparta is ideale tegenstander om bij de selectie te halen. Zou je zeggen?
Ja.
Je kijkt mij aan, maar ik ken de selectie nog niet.
Oké, want wanneer wordt dat?
Ze zijn nu aan het trainen.
Oké. Over Sparta gesproken, mooi bruggetje. Henk Vrezer.
Ja.
Komen zo nog, Mike, bij jou met de laatste ontwikkelingen rondom bepaalde spelers. Henk Vrezer naar Utrecht.
Ja,
dat is zeker.
Hij heeft zelf aangegeven dat hij zo goed als rond is met Utrecht. Maar wat we hoorden was dat Utrecht wil dat hij zijn taken bij het Nederlands elftal neerlegt. En dan gaat het natuurlijk om 2 wedstrijden in de Nations League. In september. En het WK. En ik ook van, waarom is dat? Waarom zou je dat ontnemen? Je krijgt er misschien een veel rijpere trainer voor terug. Die een groot toernooi heeft meegemaakt. En in die hele maand speelt Utrecht ook niet.
Nee. Commitment wil je dan hebben misschien als club. Dat je zegt, je bent alleen van ons en niet van het Nederlands elftal.
Ja, ik denk dat Utrecht zijn hand hier een beetje over speelt. Als ze hier echt
aan
vasthouden. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Bovendien vindt Utrecht dat ze een hele talentvolle, goede trainer in huis hebben. Ricky Kruis. Ja, die kan natuurlijk dan. Die staat nu voor de groep als Adje Interim. Maar die kan ook dan natuurlijk gewoon een maand voor de groep staan. Ja. En tegenwoordig is het zo makkelijk om even via FaceTime en wat dan ook 's avonds contact te hebben met Henk Vrezer over lopende zaken.
Ja, en ik denk ook niet dat Sparta nu zo slecht ervoor staat, omdat Henk Vrezer toevallig 3 keer bij het Nederlands elftal heeft geassisteerd. 3 of 4 periodes. Nee. Dat kan ik me niet voorstellen.
Nee, maar het zou wel een goede stap voor Vrezer zijn en een goede keuze voor Utrecht als ze hem aanstellen als coach.
Het zou eigenlijk heel gek zijn als Utrecht hier zo zijn hak in het zand zit. Ze zijn al 2 keer eerder bij Vrezer geweest en toen uiteindelijk hebben ze toch voor een ander gekozen. Op een gegeven moment moet je ook een beetje laten zien dat je iemand echt graag wil hebben.
Ja,
en dan hoort dit er nu helemaal bij.
Ja.
En anders kunnen ze altijd nog Danny Buijs nemen. Dat is een beetje hetzelfde type.
Ook dus, prima trainer, toch?
Ja, die hebben aardig wat waarde gecreëerd bij Groningen. En die moest ook bijna ieder jaar een ander team samenstellen. En dat zag je vaak in het begin van het seizoen dat het niet draaide. En dat het steeds beter ging draaien. Dat is dit jaar weer,
Het is ook ongelooflijk knap dat hij. Kijk, er waren een paar angstgekeners voor Ajax in Nederland. Maar ja, Groningen uit is er wel één geworden onder Danny Buijs. Heeft Ajax de afgelopen 2 jaar verloren. Afgelopen zondag hadden ze het natuurlijk ook heel moeilijk. Tot 3 minuten voor rust. Dankzij Damiel Dankerlui dat het toch nog goed kwam. Maar dat is wel een trainer die ja, tactisch zo sterk is dat hij het Ajax moeilijk kan maken. En dat is wel eens de discussie. Dat er in Nederland heel lang heel naïef werd gevoetbald. En Buijs is wel een trainer die niet heel naïef laat voetballen, maar ze elftal zo inricht dat je het zelfs Ajax moeilijk kunt maken.
Ja, maar ik denk wel dat je bij Utrecht af en toe ook een beetje dat opportunisme. Hè, dat willen de fans van Utrecht ook graag zien. Ik heb het jaar gedaan, toen zat Abfaffi, die zat er bij Utrecht. En die
Abfaffi.
Ja.
Abfaffi, ja.
Oh, die noem je Abfaffi.
Ja.
In Utrecht heet hij Abfaffi.
Okay. Ja. Maar die timmerde de boel dicht. En die had geloof ik 1 aanvaller. En Abfaffi vond het prima zo. En ze deden het heel goed. En ze haalden Europees voetbal. Maar er was altijd onvrede.
Ja.
Daar, de mensen houden gewoon
beetje
van...
Beetje opportunisme.
Zoals, Leo van Veen, Ton de Kruik, Ben Rietveld.
We gaan terug naar de jaren. Hè, dit is wel echt andere tijden sport.
Willy Carbo.
Jean-Lon, hoe zou het daar? Die moeten we misschien wel weer eens uitnodigen hier in de podcaststudio. Ja, en er een keertje Petrovic inbellen.
Ja, maar Jean zit hier... Nee, dat zal niet naar Oekraïne zijn, denk ik nu.
Maar
om het voetbal daar te ontwikkelen. Het zou een
was het Georgië?
Waarschijnlijk Oekraïne volgens mij.
Nee, Georgië.
Zoiets, ja. Of nee, Azerbeidzjan. Was het niet Azerbeidzjan of Kazachstan of zo? Nou, we moeten gewoon kijken
Mongolië?
Waar...
Hij zegt Mongolië.
Kijken waar het voetbal het meest ontwikkeld is. Daar is Jean van Loen aan de slag geweest dan waarschijnlijk. Maar goed.
Maar ik moet nog even over Buijs. Als je ziet wat voor waarde hij creëert in zijn elftal. Dat is ook wel een... heel mooi dingetje op je cv, denk ik, als je daar weggaat.
Ja, zeker. Ik zit nog even te kijken.
Ik denk dat de dingen daar wel de vruchten van... Nee, niet de vruchten. Hoe noem je dat?
Druiven?
Nee.
Censuur?
Nee, onze vriend Mark-Jan Fladeres die...
De credits
neemt. Oh,
ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat voor iemand die genomineerd is voor de beste online video's. Ja. Dan moet je toch wel een beetje uit je woorden kunnen komen.
Ja, maar dit is een podcast. Hè?
Oh, dat is ook weer zo. Daar zijn de woorden minder belangrijk. Maar de opvragen, 28 miljoen inclusief bonussen. Gravenberg?
Ik heb het gelezen. Ik heb het ook even gecheckt. En het is onzin.
9 miljoen per jaar gaat hij daar schijnbaar verdienen.
Ja, dat is helemaal totaal onzin.
Maar Mike, hij gaat echt voor het goede plan naar München, hè? Staat er dan
bij. Nou ja, dat is dus als inderdaad vragenstellers op mijn Twitter dan afgaan op zulke onbetrouwbare bronnen. Ja. Tegen dit soort. Nee, van 9 miljoen per jaar is geen sprake. Dat is een stuk minder. Want het gaat vooral om het plan. En van die 28 miljoen is er ook nog geen sprake. Dan worden rekensommetjes gemaakt. Bayern München wil met allerlei bonussen tot 25 gaan. Ajax wil 30 en dan komt er een site. Welke site meldde dat, Pim? Welke en die site? Denken, nou, laten we eens 28 roepen. Dat ligt,
dat heb ik niet eens, gezien.
Nee, maar kijk, Bayern München zal moeten opschuiven naar het bedrag van Ajax. En er zal ook een groter deel vast moeten worden. Maar dat Gravenberg op weg is naar Bayern München, dat staat wel vast. Ajax heeft nog hoop in gesprekken tussen Huntelaar en de spelers zelf om hem langer te laten blijven.
Oh ja.
Maar dat is ijdele hoop.
Die gaat niet een jaar uitgeleend worden en dan later aansluiten.
Kijk, daar wordt geredeneerd van als hij een keer blijft en 15 keer scoort als middenvelder. Ja, ik denk dat hij niet een type is dat 15 keer gaat scoren. Ook volgend jaar niet. En natuurlijk wordt hij elk jaar beter, sterker. Maar Bayern München heeft een heel groot plan met hem. En daar is hij gevoelig voor. En ik denk dat hij gewoon heel graag die kant op wil. Wachten op andere clubs heeft ook geen zin. Want je kunt zeggen als Ajax, nou misschien komt Real Madrid wel langs. Of Manchester United of Manchester City of weet ik veel wat. Maar hij wil gewoon heel graag naar Bayern.
Zeg jij dat ook tegen talenten op het sportgedrag? Ik heb een groot plan met jou.
Nee.
Jij zegt gewoon tikken.
We hebben geen talenten.
Wilbert Hak, zeg je dan? Ik heb
een talent van 64.
Ik heb een groot plan met jou. Ik ga jou een hele grote verslag geven maken.
Nee, je moet nooit plannen. Joh. Nee? Kan je toch nooit waarmaken.
Hoe functioneer jij dan als chef voetbal?
Ja, niet. Ik kan wel zeggen hoe het ging toen ik binnenkwam.
Ja.
Onder Vaandel als chef voetbal. Ja. Zorg dat je altijd beschikbaar bent.
Ja.
En dat je telefoonboekje zo snel mogelijk, zo dik mogelijk is. Dat je altijd iedereen kunt bellen.
Ja.
En voor de rest was het eigenlijk niet belangrijk.
Maar jij doet ook functioneringsgesprekken dan met jou? Nee, ook, doe je ook niet aan?
Alleen niet functioneringsgesprekken.
Ja. Maar niet van hoe voel je je? Zit je lekker in je vel? Waar heb je behoefte aan? Nee,
natuurlijk
maar
niet.
Maar dat hoort toch bij je leidinggevende functie?
Nee, natuurlijk niet. Ik ben helemaal geen leidinggevende.
Chef voetbal?
Ja, dat maak jij ervan. Maar daar word ik niet voor betaald. Dus ik speel ook geen chefie.
Oké. Okay, dan maak de agenda. En,
Ja, exact. Ja. Oké. Okay. Hey, 2 punten nog. Brobby zei je, daar zijn ze,
af toe koffie met.
Zijn ze bereid voor ver voor te gaan?
Ja.
Wat is ver?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk best wel pijnlijk dat je een jongen uit je eigen opleiding transfervrij naar Leipzig hebt laten gaan. En die wil terughalen. Ik heb die vraag gesteld na de wedstrijd tegen Groningen aan Erik ten Hag. Robbie geeft aan dat hij, als het aan hem ligt, dat hij 100% zeker voor Ajax speelt. En Ten Hag zei dat Ajax gaat proberen hem te kopen van Leipzig. Ja, dat wordt nog wel een dingetje, omdat er best wel meer clubs zijn. En die ook veel geld voor hem over hebben. En ja, dan kun je als Ajax niet zeggen, ja, kom bij ons vandaan, dus wij doen maar 2 miljoen. Ja, zo werkt het niet.
En als Ten Hag misschien weggaat, verandert het natuurlijk ook.
Nee, ik denk dat voor hem niet zo verandert. Voor Robbie althans. En ik denk ook voor Ajax niet, omdat ze hem toch wel graag terug willen hebben. Maar bij Ajax kun je wel altijd spelen met percentages doorverkopen. Als je hem terug had voor een iets lager bedrag, maar daarbij zegt van, bij een volgende verkoop krijg je 20%, 30%, 40%, 50%. Ja, dan kan het heel interessant worden voor Leipzig.
De vraag moet ook zijn van, wat is een toekomstperspectief bij Ajax? Gaat hij Haller verdringen?
Ja, concurrent Danilo gaat misschien naar Feyenoord. Dus ja, dat scheelt dan
weer. Dat is geen concurrent.
Nee.
Dus, maar Haller is wel een concurrent. En ook met het oog, want wordt vanuit gegaan dat hij degene is die Louis van Gaal op het oog had. Hè? Want van Gaal had het over één spits die rondliep. Die misschien toch al een keertje zou willen proberen. Iemand die balvast was. Snel, balvast. Waarmee die ook iets anders kan spelen. Ja, als je dan nagaat van welke spelers kunnen dat zijn. Of welke spitsen dat zijn. Linse, ja, die zou je ook wel een keer kunnen proberen. Maar dan kom je eigenlijk een beetje bij Brobby uit. Ja. De andere bij Jong Oranje, Xerxe. Ja, en voor de rest zie ik niet echt grote spitsen. Boadu
heeft ook helemaal wegvallen in Frankrijk.
Die maakte wel de winnende trouwens afgelopen weekend voor Monaco. Maar dat is niet de jongen die aan de bal, die vast aan de bal is. Nee. Maar dat is Brobby natuurlijk wel eigenlijk het meest van allemaal.
Ja, en ik moet zeggen, en dat is misschien in zijn rol als invaller, maar ik vind echt dat die jongen, en dat is best wel gek, want in Leipzig heeft hij dus niet heel veel gespeeld, wel heel veel getraind en op Duits niveau getraind. Maar als hij nu in het veld komt, er gebeurt altijd wat. En hij is echt wel, je ziet tegenstanders ook naar achter lopen. Nou ja, dat is natuurlijk precies wat je wil als je dan iemand brengt die,
als je LVG-pressie wil spelen.
Die het verschil moet gaan maken.
In feite heeft hij nauwelijks kansen gehad in de basis. En de keren dat hij in de basis is gestart, heeft hij het waargemaakt. Utrecht uit, PSV uit.
Ja.
Ja, daarna is hij geblesseerd geraakt. En vanaf dat moment is hij alleen nog maar vanaf de bank gekomen. Ja.
Overigens kreeg van de week wel grappig dat ik dat zeg over die LVG-pressing. Iemand die had niet helemaal meegekregen dat het over Louis van Gaal ging. En die zegt LVG-pressing. Maar LVG staat toch voor licht verstandelijk gehandicapt?
Nee, hou op zeg.
Maar dat was niet die pressing.
Nee,
maar,
dat is een hele ingewikkelde pressie dan.
Ja, precies.
Maar nog we zijn bijna rond. Er is nog één speler die we moeten benoemen. Wat denk jij? Mazraoui, hè? Wie? Toch nog even. Bayern München of Barcelona?
Ja, nou, we willen hem allebei heel graag hebben. En hij lijkt op weg naar Bayern München. Die slaan een doppelslag.
Nou, inderdaad. Hebben een mooi plan met hem dan, hè, schijnt.
Nee, ja, die jongen die heeft gewoon voor zichzelf gekozen. Maar ik vind daar wel, kijk, Overmars heeft heel veel goed gedaan bij Ajax.
Ja.
Op sportief gebied, op andere vlakken iets minder. Maar als je dan ziet dat Bayern München en Barcelona hem willen hebben, ja, dan is Ajax misschien toch te zuinig geweest bij zijn contractaanbieding. Ja. Hij heeft een bedrag gevraagd. Nou, dat was Ajax veel te gortig. Het was een jongen die nog een heel matig contractje had, een jeugdcontract. Althans, heel matig. Ik moet ook niet overdrijven, want dan praat je nog steeds over tonnen. Maar het staat niet in verhouding tot andere spelers in de selectie. En ja, dan had je misschien toch iets royaler moeten zijn.
Ja.
En dan had je misschien nog wel 3 of 4 bij je gehad.
Ja, opvallend toch. Want hij speelt
het is wel zo dat Mazraoui sinds dat Anthony, of als Anthony niet speelt, dat het een heel stuk minder is, hè, met Mazraoui.
Een mooie
In zijn blessureverleden achtervolgt.
Ja. Hey, en maandag is de grote dag dus.
Ja.
Louis van Gaal, de première.
De movie.
Het is gewoon een dag als iedere andere dag.
Zo voelt dat voor jou wel zo als een normale dag?
Ja, natuurlijk joh. Normaal zou ik nooit naar een ik zou normaal gesproken nooit naar een documentaire gaan. Maar ja, dit is de bondscoach en ik volg het Nederlands elftal. Dus vind ik wel dat ik verplicht ben. Maar anders ga ik natuurlijk echt niet aan een première van een documentaire.
Het is smoking al.
Ja, dat was inderdaad een vraag. Ja. Wat trek je aan op die rode lopen? Op die rode lopen.
Ik ben niet op de rode lopen.
Nee?
Nee, natuurlijk niet. Dan zit ik bij VI.
Maar je moet als chef voetbal toch de Telegraaf representeren of vertegenwoordigen op die rode loper. Daar zit toch iedereen op te wachten om jou daar te zien. Dat je daar aankomt met de vrouw en de kinderen. Ik zie dat wel voor me. Zo hartje klinkt. Dat doen al die BN'ers, toch Mike?
Ja, maar dat doet hij wel als hij de televisiering wint.
Ja. Koffie met. Ja.
Maar ja, nee. Geen rode is niks voor jou, rode loper.
Nou, genoeg chit-chat.
Ik zeg tot de volgende keer.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.